vervolgen de schriftlezing van vanmorgen, die eindigde bij Jeremia 3, vers 13. We beginnen vanavond de schriftlezing bij Jeremia 3, vers 14. En we lezen door tot en met hoofdstuk 4, vers 4.
Bekeert u, gij afkerige kinderen, spreekt de Heere, want ik heb u getrouwd en ik zal u aannemen, één uit een stad, twee uit een geslacht, en zal u brengen te Sion. En ik zal u lieden herders geven naar mijn hart, die zullen u weiden met wetenschap en verstand. En het zal geschieden wanneer gij vermenigvuldigt en vruchtbaar zult geworden zijn in het land in die dagen, spreekt de Heere, zullen zij niet meer zeggen, de ark des verbonds des Heere. Ook zal zij in het hart niet opkomen, en zij zullen aan haar niet gedenken, en haar niet bezoeken, en zij zal niet weder gemaakt worden. Te die tijd zullen zij Jeruzalem noemen, des Heere troon, en al de heidenen zullen tot haar vergaderd worden, om des Heere naams wil, te Jeruzalem, en zij zullen niet meer wandelen naar het goeddunken van hun boos hart. In die dagen zal het huis van Juda gaan tot het huis van Israël, en zij zullen tezamen komen uit het land van het noorden, in het land dat ik uw vaderen ten erve gegeven heb. Ik zeide wel, hoe zal ik u onder de kinderen zetten, en u geven het gewenste land, de sierlijke erfenis van de heerscharen der heidenen? Maar ik zeide, gij zult tot mij roepen, mijn vader, en gij zult van achter mij niet afkeren. Waarlijk, gelijk een vrouw trouwelooslijk scheidt van haar vriend, alzo hebt gij lieden trouwelooslijk tegen mij gehandeld, gij huis van Israël, spreekt de Heere. Er is een stem gehoord op de hoge plaatsen, een geween en smekingen van de kinderen Israëls, omdat zij hun weg verkeerd en de Heere hun God vergeten hebben. Keert weder, gij afkerige kinderen, ik zal uw afkeringen genezen. Zie, hier zijn wij, wij komen tot u, want gij zijt de Heere onze God. Waarlijk, te vergeefs verwacht men het van de heuvelen en de menigte der bergen. Waarlijk, in de Heere onze God is Israëls heil. Want de schaamte heeft de arbeid onze vaderen opgegeten, van onze jeugd aan, hun schapen en hun runderen, hun zonen en hun dochteren. Wij liggen in onze schaamte, en onze schande overdekt ons, want wij hebben tegen de Heere onze God gezondigd, wij en onze vaderen, van onze jeugd aan tot op deze dag, en wij zijn de stem van de Heere onze God niet gehoorzaam geweest. Zo gij u bekeren zult, Israël, spreek de Heere, bekeer u tot mij. En zo gij uw verfoeiselen van mijn aangezicht zult wegdoen, zo zwerf niet om, maar zweert, zo waarachtig als de Heere leeft, in waarheid, in recht en in gerechtigheid, zo zullen zich de heidenen in hem zegenen en zich in hem beroemen. Want zo zegt de Heere tot de mannen van Juda en tot Jeruzalem, braakt u lieden een braakland en zaait niet onder de doornen. Besnijdt u de Heere en doet weg de voorhuiden van uw harten, gij mannen van Juda en inwoners van Jeruzalem, opdat mijn grimmigheid niet uitvaren als een vuur en branden, dat niemand blussen kunnen vanwege de boosheid van uw handelingen.
De tekst voor de prediking, gemeente, is vers 19 tot en met 23. Vers 19 tot en met 23 van Jeremia 3. Ik lees alleen de kern met u en die staat in vers 22. Dan klinken de woorden, ziet, hier zijn wij. Wij komen tot u, want gij zijt de Heere, onze God. Verlegen onder Gods verlegenheid. Dat is het thema voor de prediking. Verlegen onder Gods verlegenheid. Verlegen gemaakt door God, dat is het eerste punt. Verlegen gemaakt door God. Verlegen geworden om God, dat is het tweede punt. Verlegen geworden om God en verlegen zijn met God. Dat is het derde punt, verlegen zijn met God. Dus verlegen gemaakt door God, verlegen geworden om God en verlegen zijn met God. Ik heb u getrouwd, zo zegt de Heere tegen Juda. Die woorden, gemeente, brachten mij in herinnering een geschiedenis die enkele jaren geleden heeft plaatsgevonden buiten Sliedrecht, voor alle duidelijkheid. Al jaren was het huwelijk zeer slecht van deze twee mensen. In eerste instantie had de omgeving het niet goed door, maar verloop van tijd werd duidelijk dat het niet goed ging. Hij zat aan de fles, was alcohol verslaafd. En ik kan u verzekeren, dat geeft veel ellende te beginnen in een huwelijk. Dat was ook daar het geval. Niet alleen werd dat aan de buitenwacht duidelijk, ook zij leed daar zwaar onder. En dat kan ook niet anders. Alcohol verwoest alles. Keer op keer mopperde hij op haar. Altijd deed ze het verkeerd. Nooit was het goed. Daardoor werd haar hele eigenwaarde stukje bij beetje afgebroken. En op een dag, toen hij weer zo boos was en ook onder invloed was, schreeuwde hij door de kamer: het is niet genoeg. Ben je zat? Ik ga weg. Je zoekt het maar uit. En ze zei niets. Ze begon te huilen. Liep naar de slaapkamer. Hij dacht dat ze daar lag te huilen. Maar op een gegeven moment hoorde hij wat gestommel in de slaapkamer. En hij liep er ook naartoe. En dan zag hij zijn vrouw. Huilend. Koffer op bed. En ze pakte zijn kleren in. Zijn zondagse pak. Goed ondergoed. Pasgestreken blouse. En ze zei: wat doe je? Met een boze blik zei hij: wat ben jij aan het doen? Ze zei: ik ben vandaag nog met je getrouwd. Dus ik zorg nog steeds voor je. En dat brak. Dat brak door de alcohol heen. En raakte zijn hart. Ze zijn nog steeds bij elkaar. Het huwelijk is goed. Wat liefde vermag, gemeente. Zowel in zelfverloochening, in lijden, maar ook wat liefde vermag in kracht. Ik zeg niet dat u zo moet doen, als uw man of vrouw zo is. Iedere situatie is anders. Maar we zien hier ook iets oplichten van Gods werk in het leven van deze twee mensen. Het waren mensen die lid waren van en zijn van een kerk, ergens in het land. Eigenlijk, er zit wel in het hart van de tekst, doet de Heere dat ook hier in Jeremia 3. God zegt: ik heb u getrouwd. Zo zagen we vanmorgen in vers 14, we hebben het ook gelezen. Dat zegt de Heere niet alleen als een uitroep tegen zijn volk Juda. Hij gaat vervolgens ook opsommen wat hij voor dit volk allemaal beloofd heeft. Als ik het goed geteld heb, gemeente, volgen dan na vers 14 in Jeremia 3 7 verschillende beloftes. De Heere zegt het als eerste in vers 14 aan het slot: ik zal u aannemen. 1 uit de stad en 2 uit de geslacht. Dat is een soort getalspel in het Oude Testament. Vergun me die uitdrukking, een getalspel. Daarmee wil de Heer als het ware zeggen: het begint bij 1 en het stopt niet bij 1. Het gaat naar 2 en het loopt maar door. En aan het einde van het Bijbelboek Jeremia is er sprake van een ontelbare, letterlijk staat het daar ook, een ontelbare menigte. Een menigte die niemand kan tellen. Het begint bij 1, 2, 3, 10, 30, 80, 100, 1000 enzovoort. Met die uitdrukking geeft de Heer ook aan in wat voor situatie hij die woorden spreekt. Namelijk dat er van de kant van Juda geen verwachting is. Dat God er dus 1 bekend is, al een groot wonder. Laat staan 2 En helemaal als het een ontelbare schare geworden is. Toonbeeld van Gods onbegrensd, eenzijdig en eeuwige liefde. De Heere belooft ook in vers 15 dat hij herders zal geven die het volk zal weiden in overeenstemming met zijn woord. Herders naar Gods hart. Niet met dwaalleraars, geen valse koningen, geen koningen die het volk meevoeren in de goddeloosheid. Maar geestelijke leidslieden die geroepen zijn door de Heer en begiftigd zijn met de Heilige Geest om het volk ook te weiden in de grazige weide van Gods woord. En dat niet alleen, de Heere belooft vervolgens in die verse daarna dat hij het volk weer bijeen zal brengen. Het tweestammenrijk Juda en het tienstammenrijk Israël, het zal weer herenigd worden. God zelf zal in het midden van het volk wonen, vers 16. De ark zal er niet meer zijn, omdat de ark als symbool van Gods aanwezigheid niet meer nodig is. God zelf heeft de plaats van die ark ingenomen. Hij woont in het midden van zijn volk. Wat zijn dat heerlijke beloften? Ik stip het maar heel even aan, ook voor het Joodse volk. Beloften die nog open liggen. God zal Israël straks op zijn tijd doen en reizen uit het stof. En zijn volk vergaderen uit de verschillende volkeren. Daar is hij op dit moment al mee bezig. Om hem bijeen te brengen rondom de berg Sion. En op Gods tijd ook daar het deksel van hun aangezicht weg te nemen. Dan zal God in het midden van zijn volk wonen. En ik ben er diep van overtuigd dat het ook een heerlijke tijd zal worden voor de kerk rondom Israël, de kerk uit de heidenen. De Heere zegt al die beloften, er staan meer in totaal 7. En dan opeens lijkt het, vergun me dat ik het even zo zeg, gemeente, menselijke uitdrukking, dat de Heer in één keer op de rem trad. Inhoud, en dan zit ik bij de tekst van vanavond, vers 19. Sprekend voert hij zichzelf sprekend in. Door te zeggen, ik zeide wel, ik zei tegen mezelf, ik zei bij mijzelf, ik overdacht. Wat overdacht God bij zichzelf? Hoe zal ik u onder de kinderen zetten en u geven het gewenste land, sierlijke erfenis der heerscharen der heidenen? Maar ik zeide, gij zult op mij roepen, mijn vader, gij zult van achter mij niet afkeren. De Heere werpt als het ware die vraag zelf op. Al die beloften die de Heere ontvouwd heeft, die hij geëtaleerd heeft, om het zomaar te zeggen, vanaf vers 14 tot en met vers 18. Al die beloften wordt door de Heere aangeprezen en aanbevolen aan zijn volk Juda en dat andere volk Israël. Maar het is de Heere opeens die zelf die vraag oproept. Hoe worden deze beloften? Hoe wordt het heil? Hoe wordt de zaligheid? Hoe wordt de vergeving van de zonde? Nu het deel van dit volk. Wat is het probleem dan? Wel, God spreekt deze belofte tot een vrouw. Tot dochters. Terwijl we vorige week zagen, in die geschiedenis van de dochteren van Selaviat, dat de erfenis in Israël altijd liep over de zonen. Over de jongens. Het is de Heere die nu zelf tegen dit probleem oploopt. Vorige week zagen hoe die dochters van Selaviat dat probleem aan de orde stelden in de vergadering van Mozes en Joshua. En dat Mozes zei, ik weet het ook niet, ik kom er niet uit, we moeten het aan de Heere vragen, hij legde het toen voor. Hier zien we hetzelfde probleem, jongelui. Hoe erven meisjes in het oud-testamentische Israël? Maar God loopt hier tegenaan. Het is voor hem een probleem. Hoe zal ik u, Juda, dochter, zuster, vrouw, zetten tussen de zonen? Dat probleem is nog tot daar aan toe gemeend. De tweede vraag is nog indringender. Niet hoe zullen die dochters erven, maar wat God dan in vers 20 aan de orde stelt. Wat zegt de Heere daar in vers 20? Waarlijk, gelijk een vrouw trouwelooslijk scheidt van haar vriend, alzo hebt gij lieden trouwelooslijk tegen mij gehandeld. Gij huis van Israël, spreekt de Heere. Met die opmerking, waarin God het probleem eigenlijk nog groter maakt, verwijst de Heere naar een van zijn geboden. Deuteronomium 24, ik wil het even rustig met u lees. Deuteronomium 24. Dat is een van de geboden die gaan over huwelijk en echtscheiding. En ik zeg er direct nabij, dit staat in het Oude Testament. Deuteronomium 24. Er is de situatie als volgt. De Heere schetst zo'n situatie. Wanneer een man een vrouw zal genomen hebben en die getrouwd zal hebben, ze zullen dus in het huwelijk treden, zo zal het geschieden indien zij, dus deze vrouw, geen genade zal vinden in de ogen van haar man. Waarom niet? Wel, zij heeft iets schandelijks gedaan. Hij heeft haar betrapt op iets schandelijks. En dat woord doelt op overspel. Hij is erachter gekomen dat ze niet trouw is gebleven in het huwelijk. En dat is een reden om vervolgens te accepteren wat zij heeft gedaan. Wat heeft zij gedaan? Het verbond van het huwelijk verbroken. Dan zegt de Heer het volgende, zo zal hij daar een scheidbrief geven, in haar hand geven, en hij zal haar laten gaan uit zijn huis. Dan gaat het verhaal verder, als ze dan vertrekt uit het huis van haar man, en ze gaat verder en ze komt een andere man tegen en ze wordt hem tot een vrouw. Die man die krijgt een afkeer van haar of hij overlijdt. En haar een scheidbrief gegeven heeft en in haar hand gegeven en haar uit zijn huis zal hebben laten gaan. Of als deze laatste man die ze voor zich tot een vrouw genomen heeft zal gestorven zijn. Dus ze wordt opnieuw buiten de deur gezet. Of die tweede man sterft en ze blijft als vrouw zonder man achter. Dan verbiedt de Heer het volgende. Zo zal haar eerste man, die haar heeft laten gaan, haar niet mogen wedernemen. Dat zij hem ter vrouwe zij. Nadat zij is verontreinigd geworden. Want dat is een gruwel voor het aangezicht van de Heer. Alzo zult gij het land niet doen zondigen. Dat u de Heer uw God ten erve geeft. Naar dit gebod verwijst de Heere in onze tekst. En daarmee geeft hij eigenlijk op een hele pijnlijke manier de situatie van Juda weer. Want God is met Juda getrouwd. En hij heeft niet alleen iets schandelijks bij haar gevonden, om die woorden maar te gebruiken, uit Deuteronomium 24. De Heere heeft ook geconstateerd dat ze het met meerdere erop nagehouden heeft. En dat nog steeds doet. En God kent die plaats. Hij benoemt het ook in Jeremia 3. Op alle hoge berg. Onder alle groene boom. Overspel. Hoererij. Kan God eigenlijk wel met deze vrouw verder? Als hij het verbiedt aan de mannen, en je mag het ook omdraaien, aan de vrouwen in Israël. Om zijn vrouw of haar man weer tot zich te nemen. Nadat er zoveel gebeurd is. Als God het aan mensen verbiedt, kan hij het dan nog zelf wel verder gaan met zo'n vrouw. Ik wil die lijn even doortrekken, gemeente. Nou weten leert de Heer in zijn woord de schoonste belofte van het evangelie. Zijn heil. Zijn genade. Zijn liefde. Zijn vrede. Zijn goedheid. Zijn vergeving van de zonde. Zijn gerechtigheid. En noemt u al die beloften maar op. Maar kan God nu deze belofte aan u en aan mij schenken? Terwijl hij daarin ook nog steeds zichzelf serieus neemt. Vroeger zouden ze zeggen, met behoud van zijn deugd. Met verheerlijking van zijn recht. U zegt, zo heb ik er nooit tegenaan gekeken. Ik dacht altijd, als ik mijn knieën buig en mijn handen val en vraag om genade, dat de Heere dat dan wil geven. Dan is het goed dat u vanavond samen met mij, mag ik het zo zeggen, is een keer keihard aanloopt tegen deze twee vragen. Die God sprekend aan zichzelf zegt. Hoe kan ik dat nu geven? Terwijl ik heilig ben, heilig blijf en mijn heiligheid verheerlijkt. Ik wil een paar lijnen trekken op dit moment, gemeente. In de eerste plaats deze lijn. Het gaat vandaag in deze voorbereidingszondag op het vieren van het heilige avondmaal in het midden van de gemeente. Heel nadrukkelijk over bekering. Het avondmaal is alleen voor bekeerde mensen. En voordat we samen gaan luisteren naar wat bekering is, is het goed dat we eerst eens luisteren wat God zegt over zichzelf. Hoe hij tegen bekering aankijkt. Dat zoals het voor ons niet vanzelfsprekend is, als we op onze knieën worden gebracht en God gaan smeken om genade dat hij ons bekeert, het voor de Heere ook niet vanzelfsprekend is. Dat hij een zondaar in zijn genadige ontferming erkent als een kind. En hem of haar hem laat aanroepen met Abba, Vader. Deze vragen hier in Jeremia 3 vers 19 en 20 geven een blik in wat er omging in Gods hart. Voordat hij zijn hart openlegt. Voor ons, om onze harten te verbreken onder zijn liefdeshart. Genade is niet goedkoop. Maar genade heeft direct te maken met wie God is. Hoe zal ik vergeving van de zonde schenken, terwijl ik God blijf? Mag ik zomaar even een vraag tussendoor stellen? Is dat nou ook jouw vraag? Niet wordt hoe word ik bekeerd? Maar hoe krijgt God zijn eer? Of ik nou bekeerd word? Of niet? Of ik nou aanga aan de avondmaalstafel? Of af moet blijven? Omdat ik nog niet aan kan gaan. Gaat het ons om de eer van God, gemeente? Ook in het geestelijke leven? Of bedoelen we onszelf? Waarom spreekt God op dit moment deze vragen uit? Is dat om een blokkade op te werpen? Als hij eerst die oproep heeft gedaan, zoals we dat vanmorgen zagen, erken uw ongerechtigheid, erken uw schuld. Vervolgens alle registers van het evangelie opentrekt en met 7 beloften het volk wil overtuigen dat de Heere genadig gezind is. En dan in 1 keer klapt alles dicht. Als God deze vragen opwerpt, hoe zal ik u stellen. En wanneer de Heere deze vragen oproept en voorlegt aan Juda, dan doet de Heere dat in de eerste plaats om zijn hart open te leggen voor een volk. Om aan dat volk ook duidelijk te maken wat er omgegaan is in Gods hart, voordat hij gaat spreken tot het hart van Juda. Wat de Heere bij zichzelf heeft over moeten overwinnen. Voordat hij zich inlaat met ons. Wat het God heeft gekost om het evangelie tot ons te laten spreken. Deze vragen, gemeente, vragen om een ander. Hoe kan ik dit volk, die overspelige vrouw, aan wie ik de schoonste erfenis prachtigste landen, zegt de Heer in vers 19, wil schenken. Hoe kan ik hen laten delen in die erfenis, zonder dat het mijn heiligheid bevuilt en bezoedelt? Het kan niet anders, gemeente, we moeten hier de lijn vanuit Jeremia doortrekken naar het Nieuwe Testament. Want dit woord wat God hier spreekt in Jeremia 3 vers 19 is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, de heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade. En vol van waarheid. Zo komt het evangelie tot ons in hem. De belichaming van Gods liefde. De Heere Jezus Christus. In hem heeft God zijn hart opengelegd. En in zijn woorden, in zijn persoon, in zijn tekenen, tekent God uit dat hij het verlorene zoekt en zijn recht, zijn Heer, zijn deugden laat verheerlijken door zijn Zoon. De bekering tot God vangt aan met de ommekeer in God. Daar begint bekering. Met de ommekeer in God. Dat God zich omkeert naar ons. En tot ons spreekt, is het begin van een ommekeer van een zondaar tot God. Er ligt ook een geweldige troost in, gemeente. De Heere maakt die zwart op wit duidelijk dat hij gedachten des vredes koestert. Dat hij bewogen is over het verloren. Dat al zijn berouw samen is getrokken, zegt een van de profeten. Dat hij zal zwijgen in zijn liefde, dat hij met innerlijke ontferming en barmhartigheden bewogen is, dat hij die vraag opwerpt en laat beantwoorden door zijn Zoon. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn, die gij mij gegeven heeft. Genade is niet goedkoop, het evangelie van vrije genade ook niet. Het bloed van Christus druppelt onder de prediking van het woord. En in het stellen van deze vraag, hier in Jeremia 3 vers 19, wil God ons verlegen maken onder hem. Gemeente, breekt je hart al. Of blijf je er koud en kil onder? Is het voor jou geen vraag? Is het voor jou vanzelfsprekend? Vanzelfsprekend dat je vergeving van de zonde ontvangt? Of, en die kom ik ook tegen, vanzelfsprekend dat je onbekeerd bent en blijft? Leg je leven eens naast dit vers. Mag ik het eens heel menselijk zeggen, gemeente, maar wel in de geest van deze vraag. De Heer heeft met eerbied gesproken, zijn hoofd gebroken over de vraag hoe hij een zondaar kan zalig maken, terwijl hij zichzelf kan blijven met zijn deugd en met zijn heiligheid. De wijsheid van God wordt verheerlijkt in de gave van zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. En wat is het dan aangrijpend dat u op dit moment nog niet eens uw hoofd breekt over de vraag hoe word ik met God verzoend? Maar dat je gewoon maar leeft. Dat wat omging in Gods hart, in de stilte van de eeuwigheid, in de raad des vredes. U en jou misschien op dit moment geen seconde uit je slaap houdt en geen moment van de dag bezighoudt. Wat is het groot, gemeente? Terwijl de Heere dat weet, dat er onder ons ook zulke mensen zitten. Ik bedoel dat niet negatief. Maar ik zeg het met diepe bewogenheid en liefde. Dat God je alsnog opzoekt vanavond. Terwijl hij weet hoe langer jou klopt op je hart. En het blijft zo stil. Verlegen gemaakt door God. Hoe? Door Gods eenzijdige liefde. Daar begint bekering. Hoe ik dat zo stellig kan zeggen, wel, dat zien we ook in de reactie. Dan maken we de stap naar het tweede punt van Juda. Kijkt u maar met me mee. Het tweede punt zijn de versen 21 tot en met 22a. Als de Heere die vragen stelt, vers 19 en 20, dan hoort hij daar in één keer een stem. Daar is een stem, een geluid gehoord op de hoge plaats. Een geween, een smeking der kinderen Israëls. Omdat zij hun weg verkeerd en des Heeren haar Gods vergeten hebben. Keert weder gij afkerige kinderen. Ik zal uw afkeringen genezen. In één keer wordt als het ware het spreken van de Heeren doorbroken. Nou, stel je voor, jongelui, morgen sta je zit je in de klas, je docent is aan het uitleggen. En in één keer klinkt er door het lokaal een harde schreeuw. Nou, ik denk dat iedereen in één keer stilvalt en omkijkt. Waar komt dat geluid vandaan? Wat is er aan de hand? Nou, dat is eigenlijk ook het beeld wat de Heer hier in Jeremia 3 oproept. De Heer is hier aan het spreken. Hij legt eigenlijk vragenderwijs uit wat er omgegaan is in zijn hart, wat hem bewogen heeft om zo'n vrouw als Juda op te zoeken. Tot haar te spreken. Alles heeft ze tegen. En in één keer klinkt daar die stem. Er is een stem gehoord. Je mag het ook iets scherper vertalen, denk ik. Hoor, daar klinkt een stem, een geluid. Wie zegt dat? Hoor, dat zegt God. Hij hoort die stem, dat geluid. Is dat het geluid omdat het zo hard klinkt? Harde schreeuw van die hoge heuvels en onder die groene bomen vandaan? Nee, wat de Heere hoort, kijkt u maar even met me mee, vers 21, is geween, gesnik, hoort God. Ik vind dat heel ontroerend, gemeente. Dat deze God die in zichzelf bewogen is. Die zijn liefde kwijt wil raken. Aan zo'n vrouw als Juda. En die als het ware op dit moment een gesprek voert met zichzelf. Nou, dat doen wij ook wel eens. En dan zonder je je af of je keert je in tot jezelf. Je staat misschien voor een hele moeilijke afspraak. Je bent je al aan het voorbereiden. In je gedachten voer je het gesprek al. En opeens word je onderbroken. Je vader of je moeder zegt tegen je, hoor je me niet? Ik riep je al een paar keer, we gaan nu eten. En je zegt, nee, ik was er even met mijn gedachten niet bij. Maar dat de Heere, met dat hij in zichzelf gekeerd is, zijn bewogenheid als het ware aan het bevragen is, zijn liefde aan het aftasten is, ook oor heeft voor een snik, een traan, voor geween. En dat God dan met eerbied gesproken opspringt en zegt, moet je nou toch eens horen. Daar hoor ik iemand snikken. Is dat ook niet het wonderlijke, gemeente, in de omgang met de Heer, als de Heer in je hart gaat werken? We proberen dat voor mensen vaak te verbergen. Er speelt ook schaamte mee. En als de Heer jou laat zien wie je bent, jongelui, nou, dan heb je niet zo breed. Kom je zonde langs. Leg de Heer je hart open. Dan ben je ook gewoon verdrietig. Het besef dat ik tegen deze goede God gezondigd heb, maakt me vaak stil en verdrietig. Maar ik denk dat jij, net als ik toen, ook niet wil dat er iemand aandacht aan geeft. Mag ik gewoon iets uit mijn leven vertellen, gemeente, ook voor onze jonge mensen? Ik herinner me nog als de dag van gisteren dat ik een jaar of 17, 18 was toen de Heer in mijn leven ging werken. Mijn verleden opengelegd werd voor hem en ik trok me vaak terug op mijn slaapkamer. En op een van die momenten lag ik voor mijn bed op mijn knieën. Dat is een jongen van een jaar of 17, 18. En ik had haar niet horen bovenkomen, het was mijn moeder. De deur ging heel zachtjes open en ik hoorde haar nog niet. Opeens hoorde ik een geluid achter me en ik keek om, verschrikt. In het verschrikte gezicht van mijn moeder. Ze zei, jongen, je vader en ik maken zorgen over je. Ik zeg, moeder, ik ben God kwijt. Zulke jongeren zijn er ook in onze gemeente. Ook ouderen gelukkig. Helaas nog weinig. Mijn moeder deed de deur dicht. Ik denk dat dat heel wijs is. Want een moeder en een vader kunnen niet tussen de Heer en hun kind gaan staan. Maar wat mij het meeste troostte, was dat God wel dat gesnik hoorde en ook begreep, verstond. Dat klinkt nou door in dit vers. De Heer hoort dat geween en hij herkent dat geween. Hij zegt niet tegen Juda, joh, wat ben je daar aan het doen? Wat is er nou precies aan de hand? Vertel het mij eens. Nee, als de Heer aan het woord is, kijkt u maar even met me mee. Vers 21, daar is een stem gehoord op de hoge plaatsen. Die hoge plaatsen, jongelui, zijn de heuvels waar die afgodsbeelden stonden. Die tempels waar Juda dus op dat moment nog in de zonde leeft. Nee, leefde. Er wordt mee gebroken. Er ontstaat op die plaatsen geween. Smekingen van de kinderen Israëls, wordt ook uitgelegd waarom, omdat ze de weg van de Heere verkeerd hebben, omgedraaid hebben en hun God vergeten hebben. God geeft als het ware zelf uitleg bij het geween van Juda. Is dat ook niet vertroostend? Dat als je voor jezelf een groot vraagteken bent, omdat je God kwijt bent geraakt en je niet weet hoe je bekeerd moet worden. Dat de Heere vanuit het woord uitleg geeft bij wat jij voelt in je hart. Dat doet de Heere om verschillende redenen. Ik wil er een paar noemen, gemeente, bij dit tweede punt. In de eerste plaats wil de Heere daarmee ook zijn zorg betonen. Hij is de enige die jou kan vertroosten in de vergeving van de zonde. Hij heeft trouwens dat verdriet ook opgeroepen in jouw hart. Hij is ook degene die dan woorden aangeeft vanuit zijn woord, zodat jij in de stilte van het gebedsvertrek, al luisterend naar de Heere, terug kan zeggen wat je van God hebt gehoord. Heere, dit is nou wat ik bedoel. Ik heb het gehoord in uw woord, gelezen in een van de psalmen. Ik wist daar voor mezelf geen woorden aan te geven, maar u raakt mij die woorden aan. Doe dat ook, jongelui. Als je worstelt met geestelijke vraag, sla je Bijbel open. Al jouw geestelijke vragen staan in het woord van God. Dat doet de Heer allereerst om jou te laten weten dat Hij jou verstaat. Dat doet de Heer ook om jouw woorden aan te reiken vanuit de Bijbel. Zodat je ook met de Bijbel in je hand God kan aanspreken in je gebed. Wij moeten ook leren Bijbels spreken. Leren Bijbels bidden. Er is nog iets wat opvalt. En dat is het laatste bij dit moment. Namelijk dat de Heere niet alleen zegt, hoor, er is een stem gehoord. Maar dat de toon waarmee de Heere dit woord ook spreekt, de toon van verrassing, van blijdschap is. De Heere zegt niet tegen zichzelf, moet je nou dan eens horen, daar zit Juda. Op die hoge plaats, ze zijn erachter gekomen dat ze zich hebben uitgerangeerd, vastgezet in de strikken van de zonde. Nu beginnen ze dat te huilen. Nee, in die uitroep die hier staat in dit vers, vers 21, klinkt als het ware de verrassing, de blijdschap in door. Precies zoals de Heere Jezus dat bijvoorbeeld uitlegt in die gelijkenis van die verloren zoon. Die vader die al op de uitkijk staat. En als hij die jongen in de verte herkent aan zijn gestalte en silhouet, dan bedwingt hij zich niet, dan rent hij die jongen tegemoet, kust de woorden van zijn mond, sluit hem in zijn hart en neemt hem terug naar huis. Nou, dat is wat God hier spreekt en doet. Hij doet het ook. Hij hoort niet alleen. Hij haalt ze ook van die plaatsen vandaan. En hij geeft ook de ruimte en de veiligheid, snikkend vanwege mijn zonde, te rusten aan het hart van de vader van een verloren zoon of een verloren dochter. Kijk, dat zegt de Heer zelf ook. We lezen de tekst gewoon maar even op de voetgemeente. Kijk maar mee, vers 22. Daar staat, keert weder gij afkerige kinderen. Het is niet dat de Heer als het ware zegt, nou dan zitten jullie daar op die hoge berg, te snikken en te huilen. Nu moet ik jullie alsnog aansporen om te komen. En de Heere hoort hoe dat hart gebroken is van Juda op die hoge berg. Hoe ze ook een afkeer hebben gekregen van de dienst van de zonde. En het is de Heere, mag ik het eens zo zeggen, gemeente, die het nu ook gaat stimuleren. Kom dan tot mij. Alsof God alles op alles zet om een zondaar met een gebroken hart te brengen tot hem. Is dat nodig? Denk het wel, gemeente. Ben je wel eens bij de Heere geweest met je leven? Het kostte nog een tijdje voordat je daar kwam. Lag dat aan de Heere? Dat je niet meteen durfde te komen? Nee, toch? Toen God je ogen opende voor wie je was. Kon heel sliederigzalig worden, toch? Gunde je iedereen een plaats aan het avondmaal? Maar kon je er zelf niet bij? Stond je er zelf buiten? Ik stik het maar heel even aan, gemeente. Maar zolang iemand nog de handen vol heeft aan een ander, ook rondom de avondmaalstafel, is hij nog steeds zichzelf. Met al zijn godsdienst. Met al zijn rechtzinnigheid. Maar wie gebroken is voor God, kan onder de grootste zondaar en hoer, schunnige man of vrouw van Sliedrecht staan. En het is dan veel zelfsprekender dat hij behouden wordt dan dat jij zalig wordt. Neem dat eens mee in deze week van voorbereiding. Zoek het bij jezelf en keer in tot God. En dat de Heere deze afkerige kinderen zo aanspreekt, dat u even op die twee aanspraken, die twee woorden, gemeente, afkerige kinderen. Zegt de Heere dat tegen deze kinderen om van ons een keer een zet in de rug te geven? Nou ja, goed, jullie zijn ongehoorzaam, er deugt helemaal niets van. Nee, de Heere benoemt de zonde, wat voor Juda schuld is geworden. Kijk, maar dat staat ook gewoon in het vers daarvoor, vers 21. Ze wenen en ze smeken omdat ze hun weg verkeerd hebben, afgekeerd hebben. En als de Heer dan vervolgens ze gaat aanspreken, adresseert hij zijn woord persoonlijk aan het hart van deze mens. Trek een paar lijnen, gemeente. Ook met het oog op de avondmaalstafel volgende week zondag. De avondmaalstafel staat open voor alle afkerige kinderen die met geween en smeken tot Christus willen komen om hun zonde uit te wenen aan het hart van de middelaar. Hij wil ze ook allemaal aan zijn voeten hebben, geen één uitgezonderd. En dat betekent voor u en mij die de Heer al langer mag kennen, dat we ook terug moeten keren tot de binnenkamer en vragen om een gebroken hart en een verslagen geest. Opdat we de liefde van Christus voelen en ervaren aan de avondmaalstafel tot in de uithoeken van onze ziel. Maar het betekent ook dat in het midden van de gemeente de Heere vanavond op zoek is naar afkerige kinderen. Die in alle stilte hun weg zoeken door het leven. Die niet willen opvallen om te voorkomen dat mensen wat van hun gaan denken. Maar die in de achterliggende maanden meer dan eens vertroost werden. Omdat de Heer onder de prediking aanwees. Ik weet wie je bent. Ik ken je vanuit de binnenkamer. Ik vertroost je met mijn woord. Ik laat je delen in mijn hel. Waarom zou je deze God zondag verdriet willen doen? Door af te blijven van de avondmaalstafel. Als hij jou zo vaak al heeft opgezocht in je zielsverdriet. Je vertroost heeft in je geween. Je gelaafd heeft aan het evangelie. Hij schaamde zich toch ook niet voor jou? En zou jij je dan schamen voor hem? Dat kan toch niet waar zijn? Dat doe je de Heere toch niet aan? Zie eens de verrassing die doorklinkt. Die woorden. Hoor. Ik hoor het. Zelfs die snik. Die verborgen is. Voor iedereen. Ik zal hun afkeringen genezen. Dat is het laatste bij de tweede punt. En dan haasten we ons naar het derde. Kijk u maar even met me mee. Daar staat. Ik zal hun afkeringen genezen. Dat is merkwaardig eigenlijk, gemeente. Er staat niet vergeven. Vergeeft God die zonde niet? Ja, zeker. De eerste snik naar God om Christus is rechtvaardigend. Al mist een zondaar vaak de troost daarvan. Maar in de ogen van God is hij of zij gerechtvaardigd voor eeuwig. Vrijgesproken van schuld en straf. En heeft hij of zij Christus gerechtigheid ontvangen. De Heere wil juist ook leren leven uit de troost van de vergeving van de zonde. En een van de middelen die daar God voor heeft aangesteld is het heilige avondmaal. Maar er staat nadrukkelijk genees. Dat wijst op een langdurige ziekte. Op iets wat de Heere stap voor stap ook moet herstellen. Nu kom ik toch even in de buurt van de avondmaalgangers die al langer mogen aangaan. En afkeringen. Dat kun je zelf tegenvallen, of niet? Is het niet waar? En ik denk dat ik voor verschillende vanavond spreek. Dat toen de Heere voor het eerst in uw leven overkwam door zijn liefde uit te storten in uw hart. Dat het gewoon niet in je opkwam. De gedachte dat je deze God ooit nog zou loslaten. Tegen hem zou zondigen. Dan mag je de Heere misschien al 10, 20, 30 of 40 jaar vrezen. En ik denk dat u met mij in de loop van die jaren al meer dan eens op die gedachte bent teruggekomen. Wat zijn er nog veel afkeringen in u en mijn hart, of niet? Wat horen we zo vaak ook na ontvangen genade? Nog steeds onze naam. Als de Heer ons aanspreekt met een afkerig kind. Wat moeten we het vaak zingen, ook in de binnenkamer. Gun leven naar mijn ziel, dan looft mijn mond. Gelijk een schaap dat onbedacht zijn herder heeft verloren. Zo heb ik ook gedwaald in het rond. Maar is dat ook niet een van de redenen waarom de Heer juist de avondmaalstafel heeft ingesteld? De plaats van de grote hemelse medicijnmeester. Daar waar de grote apotheker de medicijnen met het oog op schuld, zonde, ongeloof, afkeer uitstalt. En ons in behandeling wilt nemen. Bijvoorbeeld door ons voor ogen te stellen dat hij in Christus ons verzekert van zijn hartelijke liefde en trouw. Ik denk dat dat laatste in de loop van de tijd misschien wel meer betekenis krijgt dan het eerste. Trouw ten opzichte van liefde. En dat we daar ook in de week van voorbereiding, ook als we al langer de Heere mogen kennen, onze vinger bij mogen leggen, als een belofte met het oog op de heiliging. En met het oog daarop volgende week zondag ook aan mogen gaan aan het heilige avondmaal. Om te ondervinden dat in de striemen van Christus Jezus, de grote borg en middelaar, een volkomen genezing is, ook voor een afkerig hart. Omdat Hij zichzelf opnieuw in het middelpunt plaatst en al zijn heerlijkheid wilt openbaren. We maken een stap naar het derde punt. Verlegen zijn onder God. De Heere roept het volk toe in vers 22, keert weder gij afkerige kinderen, ik zal uw afkeringen genezen. Het is als een tweegesprek, een afwisseling voortdurend. Eerst is de Heer aan het woord, dan Juda, vervolgens de Heere en nu weer Juda. En Juda spreekt het ook uit vanaf vers 22b. Ziet, hier zijn wij, wij komen tot u, want gij zijt de Heere onze God. Waarlijk, te vergeefs verwacht men het van de heuvelen en de menigte der berg. Waarlijk, in de Heere onze God is Israëls heil. Hoe hartelijk, hoe spontaan, hoe vol met vrijmoedigheid en overgave klinken die woorden. Zie, hier zijn wij. Dat is waar. Maar wie komt daar? Juda. Terug van de overspel. Bevuild. Zichzelf bevuild. Schuldig. En bezoedeld. Zij zeggen die niet zo spontaan omdat zij zo sterk geloof hebben. Nee, zij zeggen dit spontaan omdat God zo sterk trekt. De vergevingsgezindheid van de Heere. De gewilligheid van deze God. De trekkende liefde van deze God in Jezus Christus maakt dat ze dit durven te zeggen. Zie, hier ben ik. Een van de gevleugelde uitdrukkingen in onze tijd is dat je tot de Heere mag komen zoals je bent. Dat is waar. Er is alleen geen mens op deze aarde te vinden die uit zichzelf tot God komt zoals die is. Als ik ernaast zit, dan hoor ik het graag van u. Er is geen mens, ook niet in Sliedrecht Bethel en ook niet hier op de kansel, die uit zichzelf naar God komt zoals die is. Altijd proberen we ons beter voor te doen dan dat we zijn. Maar als Juda hier voor de dag komt, opgezocht door God, weggehaald uit die afgodsdienst en het tegenover de Heere zegt, hier ben ik. Ik kom tot u zoals ik ben. Dan kan Juda dat alleen maar zeggen vanwege het vervolg in de Heere. Onze God is Israëls hel. Dat trekt ons toch tot de zaligmaker. Een jongere in ons midden, trouwens ook kleine kinderen. Wat deed jou uitvluchten tot Jezus Christus? Dat was toch omdat je in Hem alles mocht zien? Omdat Hij gewillig is. Omdat Hij wil zalig maken. Omdat Hij zichzelf jou voorgesteld werd in zijn schoonheid en in zijn dierbaarheid. En dat je daarom niet meer kon nalaten om in de stilte van je slaapkamer je knieën te buigen. En dan was het maar heel schuchter en heel voorzichtig. Maar de Heere Jezus Christus persoonlijk ook aan te spreken in je gebed. En tegen Hem te zeggen, Heere, hier ben ik nou. Met mijn hele hebben en houden. U alleen weet daar raad mee. En dat weet de Heer Jezus ook, kinderen. Raad met jouw zonde. En dat mag jij ook weten. Als u hem kent. Zie je dat, gemeente, dat eenvoudig hier? Hier zijn wij. We komen tot u. Geen spectaculair bekeringsverhaal. Die lees je in boekjes. En die hoor je in de wandelgangen. Maar het eenvoudige kom je alleen in Gods woord tegen. Sla daarom die boekjes maar dicht. En laat die verhalen thuis. En buig je over het woord. Stap voor stap vertelt de Heer hier gewoon in Jeremia 3. Hoe hij een zondaar bekeert. Hier ben ik. Zoals ik ben. Maar ik sta wel voor u. In de wetenschap. In de Heere, onze God, is Israëls heil. Heil, daar staat Yeshua. Ja, je bent al voor. Dat is de naam waar de naam van Jezus vanaf geleid is. Nu gaat het me om één ding vanavond, gemeente. Dat Jeremia 3 heel nadrukkelijk zegt, in hem. In de Heere. Of om het Nieuw Testamentisch te zeggen, in Jezus Christus is al Gods heil. Je hoort daarin al de woorden doorklinken van het heilige avondmaal. Maar wij zoeken het leven buiten onszelf. Hier zijn wij. Wij komen tot u. In Christus Jezus. Waarom in hem? Omdat het heil Hij zelf is. Daarom is het in hem. Hij doet geen heil. Hij is heil. Hij is de zaligheid. Hij is de zaligmaker. Hij is de borg. Hij is de middelaar. Daarom is het in hem. Dus ik begrijp het gemeente dat dus buiten hem niets is. Dan alleen maar onheil. Maar dat hij vanavond ook zo in de prediking van het evangelie zich voor wil stellen. In de eerste plaats aan de gehele gemeente. Opnieuw stelt Christus zich voor. Als die volkomen zaligmaker op zoek naar afkerige kinderen. Opnieuw spreekt Christus zondaren aan. Als hij ben je op dit moment zo ver in jouw beleving of voor jouw gevoel van God verwijderd. Al zit je misschien verstrikt in de macht van een specifieke, speciale zonde. De Heere Jezus zoekt je vanavond op onder de prediking van het evangelie. En hij roept het ook jou toe. Kom nou tot mij die vermoeid en belast zijt. En ik zal je rust geven. Leert van mij dat ik zachtmoedig ben. En je zult rust vinden voor je hart en voor je ziel. Maar ik wil het vanavond ook heel concreet toespitsen naar hem of haar in het midden van de gemeente. Die zich tot op dit moment toe nog steeds probeert te verstoppen onder de mensen. Zeker als het gaat om het heilige avondmaal. Dan zegt de Heere vanavond in de prediking van het evangelie. In hem is alles. Buiten hem is niets. Dan wil de Heer volgende week zondag dat ook heel concreet uitbeelden in de bediening van het heilige avondmaal. Wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te beleiden dat wij in onszelf rechtvaardig zijn. Integendeel. Maar wij zoeken al onze gerechtigheid, zaligheid, heiligheid, volkomen verlossing, heerlijkheid buiten onszelf in Jezus Christus. En wij belijden daarmee dat wij midden in de dood liggen. Zie, hier zijn wij. Wij komen tot u. Tot u. O God, die de zondaar genadig wil zijn, die de zonde wil vergeven en die zichzelf daarin wil verheerlijken, omdat tegenover afkerige kinderen de Heere aan de avondmaalstafel de blanke gehoorzaamheid en gerechtigheid van Jezus Christus openlegt en uit wil delen. Om ons door hem van onze afkeringen te genezen. En ons te laten delen in de blijdschap en vreugde die God heeft in zichzelf, wanneer hij ons laat delen in hem, zijn blijdschap. Amen.